Gemeente, laten we deze dienst samen beginnen met het zingen van Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mijn God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in 122, vers 1. De schriftlezing in deze middag is uit het boek van de psalmen, de 84ste psalm, psalm 84. Maar vooraf belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moebezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hen bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Psalm 84, vers 3. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u een preek lezen van dominee J. Karels, een catechismespreek, zondag 21, die we eerst met elkaar willen lezen. Vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord, dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord, eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord, dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kome. Gemeente, dan willen we nu verder zingen van Psalm 87. Het eerste, het tweede en het vierde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. En het tweede, men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En ook het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen, als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87 vers 1, 2 en 4. Zondag 21 handelt over de heilige algemene christelijke kerk. En dan willen we letten met Gods hulp op een drietal gedachten. Ten eerste de toebrenging van deze kerk. Ten tweede de gemeenschap in deze kerk. En ten derde een weldaad voor deze kerk. Dus de heilige algemene christelijke kerk. Ten eerste de toebrenging van deze kerk. Ten tweede de gemeenschap in deze kerk. En ten derde een weldaad voor deze kerk. Geliefden, ook ditmaal hebben we gehoord, nadat u de schriftlezing werd afgekondigd, maar doen we vooraf met elkaar belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En uit die geloofsbelijdenis hebben we, wanneer het goed is, ook gehoord, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. En daar gaat het in deze dienst over, over de ene heilige, algemene christelijke kerk, over de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden, over het 9e en het 10e geloofsartikel. We kunnen het soms zo gewoon vinden wanneer we dat horen en doen we nu belijdenis. Maar als nu de vraag aan ons gesteld wordt, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk, dan zouden we dat ook anders kunnen stellen. Dan kunnen we elkaar vragen, als we nu belijdenis doen, hebben we dan de kracht uit onze belijdenis? Is het een stukje automatisme dat die belijdenis gelezen wordt? Of zien we er naar uit dat we die belijdenis elke keer opnieuw horen? Omdat de inhoud van die belijdenis de vertolking van ons hart is? Wat verstaan we er nu onder als we belijden dat er één heilige, algemene christelijke kerk is? Wat geloven we daar nu van, u en ik, jeugd, ouderen en een ieder die hier is? Dan staat er in het antwoord dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Het gaat hier over het eeuwige lidmaatschap van de kerk, niet van een uitwendige geïnstitueerde gemeente, maar het gaat over het eeuwige lidmaatschap van de kerk met een hoofdletter. En wanneer we het hebben over de kerk met een hoofdletter, dan hebben we het dus over de kerk van ware christgelovigen. Dan hebben we het over al diegenen die God van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld door woord en geest vergadert. Dan hebben we het over al degenen die tot God bekeerd worden en die samen de ene heilige algemene christelijke kerk vormen. Een gemeente uit Jood en Heiden. Een gemeente die God doet naderen uit alle windstreken. Eerst maar het letterlijke geloofsartikel. Hier staat de heilige algemene christelijke kerk. In de geloofsbelijdenis zelf staat er, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Er is maar één kerk met een hoofdletter. Er zijn vele kerkverbanden, er zijn vele kerkgenootschappen in ons vaderland en over heel de wereld verspreid. Maar er is maar één kerk met een hoofdletter. En die ene kerk wordt hier de kerk genoemd. De kerk bestaande uit lidmaten die door God van dood zijn levend gemaakt. Die kerk wordt een heilige kerk genoemd. Dat wil niet zeggen dat er geen zondeloosheid meer is. O, was dat maar waar, geliefden. Maar ook als we tot God bekeerd zijn, wat kan dan de zonde nog menigmaal zijn verwoestende sporen trekken? En toch de heilige kerk, omdat God die kerk aanziet in zijn Zoon, Christus Jezus, in de heilige met hoofdletters, vandaar ook de heilige kerk. Ze zijn in Christus heilig, en als God ze dan aanziet in Christus, dan ziet de Heere ze aan alsof ze nooit zonde gekend of gedaan hadden. Algemeen, zo staat hier. En dat betekent dat er op aarde geen enkel kerkverband zaligmakend is. Alleen in die heilige algemene christelijke kerk vinden we de levendmakende genade. Het is een christelijke kerk en we begrijpen het al, genoemd naar het hoofd Christus. Als we daar toch wat meer van mochten beleven, geliefden, van het hoofd Christus, dan zou er toch niet zoveel verdroevige verdeeldheid zijn. Want al is de kerk met de hoofdletter 1, wat is er een bedroevende verdeeldheid. En als we nu eens meer mochten inleven dat we genoemd zijn naar Christus, die wil dat we allen één zijn, zou het er dan zo treurig in het kerkelijke leven uitzien als het nu is? Daarom, wat geloven we nu van die kerk? Als we daar nu eens wat meer van mochten geloven, wat zou er dan veel meer ook van het kerkelijke leven uitgaan? Wanneer we dan ook zien op het zichtbare gedeelte van de kerk, zoals we hier bij elkaar zijn als geïnstitueerde gemeente, en dan betrekken we alle andere gemeenten in ons kerkelijke leven er ook bij, als we alleen maar zien naar de zichtbare levensopenbaring, dan zijn er zoveel dingen die ons ontmoedigen, die ons verdriet doen. Maar dat we bovenal naar boven mochten zien. Want wat hier verdriet doet en wat hier soms onbegrijpelijk is, dat de een zo langs de ander heen kan gaan, uiteindelijk zullen toch straks alle kerkmuren wegvallen. Want het zal worden één herder en één kudde. Wanneer we uitgaan van wat ons teleurstelt op het erf van de kerk, daar kunnen we dagen en dagen over spreken. Het sticht niet, geliefden. Laten we, als er zaken zijn die ons verontrusten, er maar mee in het verborgene gaan, bedelend of God nog op zijn erfenis wil neerzien. Jacob is zo dun geworden, bedelend om een opwekking. Want dit is boven alle twijfel verheven. Al gaat de duivel tekeer, al probeert de vorst der duisternis ontbindend te werken, toch zullen de poorten van de hel Gods gemeente niet overweldigen. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het welbehagen des Heren gaat door de hand van de middelaar gelukkiglijk voort. En dan staat er nog wat meer van deze kerk. Er staat van deze kerk dat die wordt toegebracht. En laten we nu eens met grote aandacht luisteren, geliefden. Het feit dat we elkaar hier mogen ontmoeten, of dat we nog mee mogen luisteren, is er een sprekend bewijs van dat de laatste nog niet is toegebracht. Want als de laatste zou toegebracht zijn, dan was Christus gekomen op de wolken des hemels. Maar juist omdat er nog toegebracht moeten worden, wacht hij nog te komen. Dus, wat horen we nu? Er moeten nog mensen zalig worden, naar dat vastgemaakt bestek waarvan Ethan zei, ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. We hoeven niet, als we onder de prediking van Gods woord zitten, de gedachte te hebben, zou God nog mensen bekeren, net als vroeger? Nee, u mag het horen. Er worden er nog zalig, want hij die het gezegd heeft, hij is de getrouwe. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En wat is er beloofd? Wel, dat is zo kennelijk verwoord door de opstellers van de Heidelberger, aangaande dus de toebrenging van gans verlorenen tot die kerk met een hoofdletter. Daarvan is beloofd dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht, oudtestamentisch voornamelijk uit het geslacht van de Joden, op een uitzondering na, maar nieuwtestamentisch na de uitstorting van God de Heilige Geest, uit het hele menselijke geslacht. En wat is er dan uit dat hele menselijke geslacht? Daaruit vergadert nu de Zoon van God zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Degenen die zalig worden in de tijd, die zijn van eeuwigheid uitverkoren. We gaan nu niet uitvoerig op de uitverkiezing in. Daar gaat het nu ook direct niet over. Het gaat nu in de Heidelberger over de vruchten van die uitverkiezing. Wat God verkoren heeft, dat wordt zalig. Wel willen we nog dit benadrukken. Laat toch vooral die uitverkiezing voor ons geen steen des aanstoots zijn. Want wat zou het zijn als er geen uitverkiezing was? We hebben allen gezondigd. We derven allen de heerlijkheid Gods. En was er geen uitverkiezing, geliefden, er zou niemand zalig worden. Maar omdat er nu een uitverkiezing is, is er zaligheid mogelijk. God geeft zich een gemeente verkoren tot zaligheid. En die nu verkoren zijn tot zaligheid, die worden tussen wieg en graf tot God bekeerd. Wij weten niet wie er verkoren zijn. We weten wel dat we bekeerd kunnen worden. En dat geeft aan ons de dure plicht om maar iedere keer aan de Heere te vragen. Heere, mag ik dat ook ervaren? Wilt u dat wonderenwerk in mijn leven werken? Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Dat horen we toch iedere keer uit het getuigenis des Heren. En dan is de eerste gedachte de toebrenging van de levende lidmaten. De Zoon van God, de Koning van de Kerk, zorgt voor de toebrenging. Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente vergadert, tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord. Dat is niet onbelangrijk. Hier staat dus ook bij hoe God bekeert. Door zijn geest en door zijn woord. Niet alleen door zijn geest. Niet alleen door zijn woord. Maar door zijn geest en woord. Als we dan toch eens bedenken wat een verantwoordelijkheid het met zich meebrengt. Dat we het woord mogen horen. Want het is het woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Daar waar we het woord horen, daar bevinden we ons in de werkplaats van God de Heilige Geest. Waar dat woord wordt gepreekt, daar heeft de Heere van beloofd dat hij zijn geest eraan paren wil. Dat zeggen hier de opstellers. Maar allang voordat de opstellers het zeiden, heeft ook David dat al mogen zeggen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hier staat het nu heel eenvoudig, jeugd, gemeente en allen die hier zijn, hoe dat God bekeert. God besloot niet alleen wie er zalig zouden worden, maar hij heeft ook bepaald hoe hij dat doen zou, door middel van zijn woord, waar hij zijn geest aan paren wil. Dan is feitelijk onze opgang onder het woord de barometer van ons leven. Wanneer het woord wordt verkondigd en we laten onze plaats leeg, terwijl we niet wettig verhinderd zijn, dan geven we daarmee, wel niet met woorden, maar met onze daden duidelijk te kennen dat we er geen prijs op stellen om bekeerd te worden. Dat klinkt misschien wat hard, maar het is toch de waarheid. Want als we er verstandelijk maar een indruk van hadden dat God alleen door middel van zijn woord wil werken, dan zouden we toch alle momenten dat we in de gelegenheid zijn om onder dat woord te zijn benutten. Want immers, het zal toch wat zijn als we onbekeerd God gaan ontmoeten. En als we dan zo slordig worden met onze kerkgang, geliefden, dan is dat de barometer van ons hart. We willen elkaar opwekken tot een heilige wandel. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Laten Gods instellingen onze gezangen zijn. Ter plaatse van onze vreemdelingschappen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Laat uw plaats niet leeg wanneer u de mogelijkheid hebt om onder de verkondiging van het woord te zijn. Natuurlijk, er kunnen omstandigheden zijn dat we wettig verhinderd zijn. Maar we gaan ervan uit dat wanneer we niet wettig verhinderd zijn, we onder de bediening van Gods woord verkeren. Want als we onze plaats leeg laten terwijl het woord verkondigd wordt, dan geven we daarmee te kennen dat we aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben. Dan veroordeelt dat woord ons, geliefden. En nu zegt hier de opsteller aan de hand van het woord van God, dat is nu juist het genademiddel bij uitnemendheid. De Heere wil er zijn geest aan paren. O God heeft geen kerkverband uitverkoren, maar hij heeft zich een gemeente uitverkoren uit Jood en Heiden. En als die mensen nu zalig worden, zijn die dan beter dan anderen? O, en geen delen, want degenen die zalig worden zijn zondaren, net als alle anderen. Ze komen ook uit het Adamsgeslacht, maar God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Wanneer er dan iemand bekeerd wordt, die zal dat nooit op zijn eigen rekening kunnen schrijven. die zal nooit kunnen zeggen, God heeft met mij bemoeienis gemaakt, omdat ik me duidelijk gunstiger onderscheidde van alle anderen. Integendeel, alle roem is uitgesloten. Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Uit het ganse menselijke geslacht vergadert de koning zich een gemeente door woord en geest, zonder aanzien des persoons, want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Er moeten er nog toegebracht worden. De deur van de kerk in de hemel is geopend, geliefden, direct met de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Abel was de eerste hemelse kerkganger. En na Abel is de een naar de ander in mogen gaan. En die deur staat nog open. Dat huis zal vol worden. Dat is de evangelieprediking. Er is nog plaats in de weg van de waarachtige wedergeboorte. Want niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Maar er is nog plaats. Elke prediking is er sprake van dat er nog plaats is, totdat de laatste is toegebracht. Hij vergadert door woord en door geest. En dan staat er in eenheid van het ware geloof. Dat wil zeggen, in de wedergeboorte krijgen ze allemaal hetzelfde geloof. De geloofsoefeningen die kunnen verschillend zijn. Maar het geloof op zich in de wedergeboorte, wat verenigt met Christus, dat is bij allen hetzelfde, van het begin van de wereld tot aan het einde. Dus ook in onze donkere tijden, in tijden waarin de dagen boos zijn. God gaat door, hij vergadert, hij doet naderen uit al het aards gedruis. Ze komen aan, door het goddelijk licht geleid. Hebt u ook begeerte om te mogen naderen? Dan moet u het maar tegen de Heere zeggen. Heere, doe dat ook aan mij. Word mij toch te sterk, Heere. Want dan staat er hier wat er met die kerk gebeurt, die beschermt hij. Bescherming ziet op strijd. En de levende kerk heeft hier ook strijd. Want als de Heere begint, dan zal de duivel erop afkomen. Maar de levende kerk wordt beschermd door de bangste omstandigheden heen. En onderhoud. Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En dan staat er uiteindelijk nog, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat gelooft gij van deze kerk? Mogen we dat nu weten, geliefden, dat we een levend lidmaat zijn? Want als we geen levend lidmaat zijn, dan zijn we alleen maar lid van een plaatselijke, kerkelijke, geïnstitueerde gemeente. Dan zijn we lid zonder dat we een levend lid zijn. Wel lid, maar ten diepste een dood lid. En als we een dood lid zijn en we sterven, dan zullen we nooit lid worden van de kerk met een hoofdletter. Dan is er geen eeuwig lidmaatschap aan verbonden. Maar als ik door het geloof mag geloven dat ik een levend lidmaat ben, er is geen afval der heiligen, dan zal ik dat ook blijven tot in eeuwigheid, omdat de naam geschreven staat in het boek des levens des lams. Wat is dat volk bevoorrecht, wat daar wat van weten mag. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Zijn we lid alleen, van welke gemeente dan ook? We moeten maar proberen om over de kerkmuren heen te kijken. Zijn we lid van een kerkverband of zijn we lid bovenal van de kerk met een hoofdletter? Dat kunnen we weten. In artikel 29 van onze geloofsbelijdenis staan verschillende kenmerken van dat levende lidmaatschap. We hoeven ons wat dat betreft niet te vergissen. Wat staan daar bijvoorbeeld voor kenmerken? Wel, als we nu een levend lidmaat zijn, dan hebben we een waar geloof. Dan hebben we, zo staat er, Christus als onze zaligmaker aangenomen. Dan zijn we de zonden gaan vlieden. De gerechtigheid gaan najagen. Dan hebben we God en onze naaste lief gekregen. We zijn ons vlees gaan kruisigen. En we gaan gestadig de toevlucht nemen tot het bloed en tot het lijden en tot de dood van Jezus Christus. Er zijn natuurlijk veel meer kenmerken, maar zo worden er maar een paar opgesomd in artikel 29. En als we nu mogen zeggen, ja, dat is nu mijn leven, dan mogen we ook zeggen, ik ben door genade een levend lidmaat geworden. En zijn we aan de andere kant vreemd van die kenmerken, geliefden, dan zijn we wel lid, maar dan zijn we geen levend lid. Maar dat staat God niet in de weg om ons alsnog een levend lid te maken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. De toebrenging van de kerk. Ik zal Israël zijn als de dauw. In alle stilte, in alle verborgenheid wordt dat werk van de bekering gewerkt. En het gaat zich naar buiten aan de vruchten openbaren. Maar nu onze tweede gedachte, de gemeenschap in deze kerk. Dus in de ene kerk, in de christelijke kerk, in de heilige kerk, in de kerk met een hoofdletter. Dan wordt er ons gevraagd, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Dat is dus ook een onderdeel van onze geloofsbelijdenis. Maar wat verstaan we er nu onder? Hoe moeten we dat nu opvatten? Wat is dat nu feitelijk? Als we alleen op de klank afgaan, gemeenschap der heiligen, dan zouden we zeggen, dat zijn verschillende mensen die tot God bekeerd zijn en die onderling sterk aan elkaar verbonden zijn. Zoals dat ook staat in Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En inderdaad, dat hoort er zeker bij. Maar daar begint het toch niet mee. Want in wezen is de gemeenschap der heiligen toch iets anders dan dat wij er gewoonlijk onder verstaan. Voor de hand ligt dus dat de een met de ander goed omgaat, en dat mogen we natuurlijk verwachten. Dat zouden we zelfs krachtens burgerlijk fatsoen moeten doen. Maar zeker als er genade in het leven verheerlijkt is. Maar de ware gemeenschap der heiligen is iets anders dan dat we er gewoonlijk voor houden. En dat hebben de opstellers zo treffend verwoord. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En dan staan er twee zaken. Eerstelijk, dus dat wel in de eerste plaats, dat de gelovigen allen en een iegelijk, dus niemand uitgesloten, alle gelovigen, dus al degenen die door woord en geest vergaderd zijn geworden, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Schatten en gaven laten we nu even rusten, daar komen we zo op terug. Dan wordt de zin wat korter. Dus dan staat hier, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allemaal als lidmaten aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Dat is de gemeenschap der heiligen, dat ik gemeenschap heb aan Christus, zo staat het hier. Dat hadden we misschien niet gedacht, en toch is het zo. Gemeenschap hebben aan Christus, dat hebben we van onszelf niet. Dat is ons duidelijk, want we zijn van de Heere afgeweken. We hebben God de rug en de nek toegekeerd. We hebben zelf alle gemeenschap verbroken. Dus van onszelf hebben we geen gemeenschap met God en geen gemeenschap met Christus en geen gemeenschap met de Heilige Geest. Maar wat is nu de gemeenschap der heiligen? Dat is in de eerste plaats gemeenschap hebben aan Christus. Maar als ik aan Christus gemeenschap heb, mag er natuurlijk verwacht worden dat ik ook iets van Christus ken. Er is onderscheid in het kennen van Christus. Er is een opwas in de kennis en in de genade. Er is een aanvankelijk kennen en er is een gevorderd kennen. Maar ik kan natuurlijk geen gemeenschap hebben met iemand die ik niet ken. En dan komt het toch wel op ons af, geliefden. Ken ik Christus? Want als ik Christus niet ken, al zou het nog maar zo in het beginsel zijn, dan sta ik buiten de gemeenschap der heiligen. Dus niet in de eerste plaats is die gemeenschap der heiligen een onderlinge verbondenheid met anderen. Nee, het is een gemeenschap hebben aan Christus. Heb ik gemeenschap aan Christus? En als ik die gemeenschap mis, wat ben ik dan ongelukkig? Want als ik die gemeenschap mis, dan ken ik Christus niet. En dan kan ik geen levend lidmaat zijn om dat eeuwig te blijven. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En als ik nu Christus mag kennen, dan staat er tegelijkertijd bij, dan heb ik ook aan al zijn schatten en gaven gemeenschap. Dat wil zeggen, dan deel ik in de schatten en in de gaven van Christus. Wat zijn dat, de schatten van Christus? Wel, dat Christus me geworden is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en straks tot een volkomen verlossing. Al het mijne is het uwe. Dan zal ik al hetgeen dat Christus verworven heeft mogen ontvangen. Aan al zijn schatten heb ik dan ook gemeenschap en aan zijn gaven. Christus wil zijn geest uitzenden in het hart van zijn onderdanen. En die geest die geeft gaven. Zo mag de een de gave van het gebed hebben. De ander mag de gave van het woord hebben. En weer een ander mag de gave van onderwijs hebben. En weer een ander mag de gave van vertroosting hebben. Dat werpt misschien toch wel een heel ander licht op hetgeen we doorgaans voor de gemeenschap der heiligen houden, geliefden. Dat is dus de gemeenschap hebben aan Christus. En in dat gemeenschap hebben mag ik dan ook delen in de schatten en in de gaven van Christus. Dat is nu de ware liefde. Christus voorop. En dan pas de schatten en de gaven. De ware liefde zegt niet, Heere, hoeveel krijg ik wel van u? Maar de ware liefde zegt, wie bent u? Vandaar dat de persoon van Christus hier als eerste genoemd wordt. Aan de Heere Christus en daarna in hem aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En nu is het Christus die zijn gaven in het hart van zijn volk stort. Ook gaven van ondersteuning om de weg door de woestijn te gaan. En dan is Christus zo wijs in het geven van die gaven. Deze geeft hij feitelijk altijd per dag. Hij geeft nooit reserves. Waarom niet? Wel, hij weet wat maaksel dat zijn kerk is. Dat ze zo een bestaan hebben, dat ze zich altijd zo van hem afkeren. En daarom geeft hij per dag. Want als hij 's morgens wat geeft en 't is 's avonds op, dan heb ik de andere morgen de gave van Christus opnieuw nodig. Maar als ik nu voor een half jaar tegelijk krijg, dan zou ik de Heer aan zijn plaats laten. En zou ik genoeg hebben aan zijn gaven. Maar de Heere maakt zichzelf met eerbied gesproken onmisbaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat God wel eens zo goed voor zijn volk kan zijn, dat ze zoveel van de hemel krijgen dat het in één dag niet op is. Dat weten we. Elia kreeg een koek en door de kracht daarvan kon hij 40 dagen en 40 nachten verder gaan. Maar dan raakte het toch een keer op. Opdat ze weer uit de diepten tot God zouden roepen, om het alleen van hem te verwachten, de gemeenschap der heiligen. En dan het tweede, ten andere dat elk zich moet schuldig weten, dat zijn dus die levende lidmaten, zijn gaven, wat hij van de Heere ontvangen heeft, tot nut en tot zaligheid, van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Als ik nu wat van de Heere ontvangen heb in geestelijk opzicht, dan zal ik dat moeten gebruiken tot nut van anderen, zo staat hier, tot zaligheid van anderen. Dan zal ik niet dat voor mezelf houden, maar de liefde maakt mededeelzaam. Dan wil de Heere dat we dat nu aan anderen bekendmaken, hoe goed dat God voor een slecht mens is geweest. En als we nu menen dat we bekeerd zijn, geliefden, doen we dat dan ook? Mogen we dan anderen jaloers maken of durven we dat niet? Hebben we daar geen vrijmoedigheid toe? Wel vrijmoedigheid om uren en avonden te vullen, om over andere zaken te spreken? Daar wel vrijmoedigheid voor en geen vrijmoedigheid om rekenschap te geven van de hoop die in ons is? Wat verstaan we door de gemeenschap der heiligen? Dan moet het zelfs het bevestigde volk van God zeggen, Heere, wat is het toch een armoedige boel van binnen. Wilt u me dan toch zo bearbeiden, dat ik niet alleen de liefde tot u heb, maar dat ik ook liefde tot mijn naaste heb. Laat ik mijn naaste niet zo gemakkelijk verloren kunnen gaan, maar bindt het zielenheil van mijn naaste me op, opdat ik ze zou bewegen tot het geloof. Dat hoort ook bij de gemeenschap der heiligen. Opdat ik mijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk, dat gaat niet onder dwang hoor, en met vreugde aan te wenden. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vanuit de liefde van Christus. Als er geen liefde is uit Christus, dan is het onmogelijk dat er liefde tot onze naaste is. En het ligt daarvan dat nu Christus de liefde in het hart heeft uitgestort, is het dan niet betreurenswaardig dat kinderen van God soms zo langs elkaar heen kunnen gaan? Dat Ephraim Juda benijdt en dat Juda Ephraim benauwd geliefden. Dit moest zo niet zijn, want zie toch hoe lief ze elkander hebben. Als ze werkelijk uit de liefde van Christus mogen leven, dan is er verbrokenheid in het hart. Want als we bedenken wat Christus ervoor overgehad heeft om zijn gemeente te kopen met de prijs van zijn bloed, zullen we dan geen voetstappen wensen te drukken? Christus was innerlijk met ontferming bewogen over Jeruzalem. Zullen wij dan niet bewogen zijn over onze medemens die met ons op reis is naar de eeuwigheid? En daarom kom, ga met ons en doe als wij. Laten we toch, o volk des Heren, onze gaven tot nut en tot zaligheid van andere lidmaten aanwenden, gewillig en met vreugde. Als je dat nu gewillig mag doen, vanuit het diepste van je ziel, vanuit innerlijke bewogenheid, met priesterlijke bewogenheid, dan zal de zegenende ziel vet gemaakt worden. Heb je dat wel eens mogen ervaren? Dat je anderen wel eens wat zei, wat anderen tot vertroosting was, tot verkwikking op de weg door de woestijn, dan is God zelf de grootste beloner. Gemeenschap der heiligen. Er wordt ook nog wel eens gedacht aan gemeenschap hier op aarde met degenen die al in de hemel zijn. En natuurlijk, het gebeurt gelukkig veel, dan kun je met heimwee terugdenken aan allen die we gekend hebben, waarvan we mogen geloven dat ze een goede ruil hebben gedaan. Maar terugdenken aan is wat anders dan gemeenschap hebben met. Gemeenschap kun je alleen hebben, maar met twee partijen. We kunnen toch geen gemeenschap hebben met degenen die al ontslapen zijn, want die kennen ons niet. Die weten van ons niet meer. Veronderstel dat ze van ons af zouden weten, dan wisten ze van alle zorg en van alle leed die hier op aarde nog is. En omdat ze ons niet kennen, dan kunnen we hooguit zeggen dat we er ons aan verbonden voelen, er jaloers op zijn. Maar zo moeten we dus de gemeenschap der heiligen ons niet voorstellen. Want de heiligen in de hemel, van hun kant, kunnen met ons geen gemeenschap hebben. Omdat ze dus niet meer afweten van wat er hier gebeurt. De gemeenschap is het gemeenschap hebben aan Christus. En vanuit die gemeenschap en liefde onze gaven tot nut en tot zaligheid van andere lidmaten aanwenden. En nu nog een keer. Wat verstaan we onder de gemeenschap der heiligen? De Heere zelf, die geven ons zoveel liefde dat het waar mag zijn wat we gaan zingen. Uit Psalm 133, het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En dan tenslotte, geliefde, nog een bijzondere weldaad voor deze kerk. En dat is de vergeving der zonden. Wanneer onze zonden vergeven mogen zijn, dan mogen we bij God wonen, eeuwig delen in zijn gemeenschap. Wanneer onze zonden niet vergeven worden, dan kunnen we niet bij God wonen. Want God is te rein van ogen dat hij het zondige zou kunnen aanschouwen. En nu is er vergeving van zonden. Dat horen we elke zondag uit de geloofsbelijdenis. Heel Gods woord staat er vol van. En als het dan over die vergeving der zonden gaat, weer die persoonlijke vraag aan ons allen gericht. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Geloven we in zulke weldaad dat het mogelijk is dat onze zonden vergeven kunnen worden? Of mogelijk dat ze vergeven zijn? Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Want als we nu horen wat er gebeurd is in het paradijs, dat we zo gezondigd hebben, wat is het dan een ruim evangelie, geliefde, dat we horen mogen dat er bij God vandaan vergeving der zonden is? Hebben we die vergeving wel eens ooit nodig gekregen? Want we kunnen krachtens opvoeding wel bidden of God ons bekeert en een nieuw hart geeft. Maar waarom willen we bekeerd worden? Waarom willen we een nieuw hart hebben? Als het goed is om weer in de gemeenschap van God terug te komen. Omdat we voelen dat we gescheiden van God leven. En om nu in de gemeenschap van God terug te keren, is het noodzakelijk dat onze zonden vergeven worden. Het is groot dat hier aan deze zijde van het graf gebeurt. Maar er zijn ook van Gods kinderen die daar met bewustheid niet van weten, die er wel naar uitzien, maar die dan met het sterven de volle zaak mogen ontvangen. Die geloven ook in de vergeving der zonden. En dan wordt er hier in het kort meegedeeld waarom God nu die zonde vergeeft en wat dat nu feitelijk inhoudt. Wat dat nu voor een weldaad voor de kerk met een hoofdletter is. De vergeving der zonden. Dat God om de genoegdoening van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. God wil mijn zonden, zo staat hier, nimmer meer gedenken. En het staat er nog iets anders. Al mijn zonden, dat is nu de zelfkennis. Als er de ontdekking van de geest komt, als het woord zijn kracht doet en Gods geest zich paart aan het woord, zoals we dat in onze eerste gedachte hebben gehoord, dat de Zoon van God door woord en geest zijn gemeente vergadert, als nu die geest zijn kracht doet, dan komt er ontdekking. En de ontdekking leert me uitroepen mijn zonden. Maar als de geest der ontdekking doorwerkt, dan komt er meerdere ontdekking. En dan wordt het zoals het hier staat, al mijn zonden. En dat niet in het enkelvoud, maar in het meervoud. Dus de dadelijke zonde, maar ook de erfzonden. Welke zonde er ook is, die scheiding maakt, die wordt nu door God weggenomen. Dat is onbegrijpelijk en onbevattelijk. Het is het grootste wonder wat denkbaar is. Dat is een zaligheid, geliefden, die met het oor niet is gehoord en met het oog niet is gezien en die in het hart van een mens niet is opgeklommen. Maar daar staat tegenover, als ik die zalige weldaad niet ontvang, nu niet, of bij het sterven niet, dan zal ik gaan sterven zonder dat mijn zonden vergeven zijn. En dan is het niet te beschrijven hoe ongelukkig en rampzalig ik dan ben. Nu eerst in het algemeen en straks in zondag 23 bij leven en welzijn gaan de opstellers er nader op in hoe dat allemaal toegaat. Maar nu zomaar in het algemeen. Wat betekent het nu voor de kerk? De vergeving van de zonden. En hoe is het mogelijk? Dan gaan ze zich afvragen als ze ontdekking krijgen. En ze moeten zeggen, Heere, het is mijn eigen schuld dat ik u missen moet. Dan kunnen ze toch nooit meer begrijpen hoe het mogelijk is dat het nu toch nog kan, dat al hun zonden vergeven worden. Wel, hier staat hoe het nu mogelijk is. En neem dat nu eens mee naar huis, geliefden. Dat God om de genoegdoening van Christus. Denk eens aan Samuel. Samuel nam zich een melklam ten brandoffer. Dat moest geheel verteren. Hier staat het wat anders, maar het heeft precies dezelfde betekenis. Om de genoegdoening van Christus. De opstellers komen terecht op Golgotha. Bij het volbrachte werk. De opstellers mogen wijzen op het Lam Gods. Dat de zonden der wereld wegneemt. Alleen om zijnentwil. Daarom kan u de zonde vergeven worden. En is er dan nu nog één die durft te zeggen dat het niet noodzakelijk is dat we Christus leren kennen, geliefden? We kunnen toch niet zalig worden op grond van onze vermeende goede werken? We kunnen alleen maar zalig worden uit genade, omdat het verdiend is, vanwege de verdiensten van Christus, om des genoegdoens van Christus wil. Maar dan is die genoegdoening en dat offer van Christus ook zo volkomen. Al mijn zonden. En dan staat er nog ten overvloede bij. Ook mijn zondige aard. Want al ben ik nu tot God bekeerd. Ik blijf last houden. Zolang ik op aarde ben van mijn zondige aard. Het karakter wordt niet bekeerd. En mijn zondige aard die blijf ik houden. De woelingen van het vlees die kunnen zo de overhand hebben. En toch. Ook mijn zondige aard. Wat een weldaad, kerk. Je komt straks van je laatste zonde af. Als God bekeert, dan ga je strijden tegen de zonde. En er mag wel eens een overwinning geboekt worden. Maar het blijven geen overwinningen. Anders zouden we nog denken dat we het zelf onszelf konden bekeren. Daarom laat de Heere in zijn heilige opvoedkunde ook zijn kerk wel eens een nederlaag behalen. En dan heb je niet meer zoveel te zeggen, hoor. Dan blijft er alleen maar dat tollenaarsgebed over. O God, wees me de zondaar genadig. En als de Heere dan overkomt, wat is God dan groot? En als je daarna weer opnieuw, iedere keer maar weer, de goddeloosheid in je hart voelt en niet willen wat God wil, o wat kan er dan een uitzien zijn naar de volkomenheid? Het gaat naar de volkomenheid toe. Het komt. Het beste moet nog komen, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Dat is nu de strijdende kerk. Dan is het niet alleen de duivel die gedurig op hen afkomt. Nee, ze zijn zichzelf wel de grootste vijand. Dat vreselijke bestaan wat maar niet wil wat God wil. Of de Heere moet de overhand hebben. Dan heeft hij een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Maar ze komen uitgestreden, want gij, Heer, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Ze hoeven niet altijd onder te liggen, maar ze mogen eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Nimmer meer wil gedenken. Als wij hier iets met elkaar zouden hebben, dan proberen we dat goed te maken. En als het dan goed is gemaakt, na jaren herinner je toch, al is het goed geworden dat er eens wat gebeurd is. Er blijft altijd iets liggen. Maar van de Heere staat er wat anders. Nimmer meer wil gedenken. Als het bij God vergeven is, dan is bij God vergeten. De zonde geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Vergeten. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Hij neemt mijn ongerechtigheid weg. Hij schenkt mij de gerechtigheid van Christus. Dan mag ik staan in de vrijheid van de kinderen Gods. Wat een genade. U dan, gerechtvaardigd uit het geloof, heb vrede bij God door Jezus Christus onze Here. Een bijzondere weldaad voor de kerk, voorwaar. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Voelen we onze zonden nog niet drukken? O, vraag toch, of God door woord en geest gaat werken, dan gaat de zonde drukken. Dat wordt een vanzelfsheid. De zonde wordt een knellende last. En als je dan mag weten van de vergeving der zonden, dan geeft dat een eindigen in God om de genoegdoening van Christus. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. O, dan hoeft er niets op mijn rekening geschreven te worden. Maar uw werken, die zullen u loven. Ook weet het mijn ziel zeer wel, Heere, dat uw werken wonderlijk zijn. Een zondaar met God verzoend, op rechtsgronden, door het offer van Christus. En dan het laatste. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen, zeker. Ze krijgen met het gericht van God te maken, maar niet meer op de oordeelsdag. Ze hebben hier met dat gericht kennis gemaakt en dat omhelst. En die hier in het gericht betrokken wordt, die komt niet om in dat grote Godsgericht. Die worden dan wel geoordeeld, maar niet veroordeeld. Die heeft zichzelf leren veroordelen. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Daar is de borg in terecht gekomen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. De vergeving der zonden, wat verstaan we ervan? Volk des Heren, is er een uitzien naar de vergeving der zonden? Vraag maar veel om ontdekking en om opwas in de kennis van Christus. Want alleen in die Christus is vergeving. En het is heel groot als je Christus kent als profeet. Maar het is nog groter als je hem kennen mag als priester. Die steeds tussentreedt en met zijn bloed verzoening gevonden heeft. En hoe groot als je hem ook kennen mag als de koning. Want hij beschermt en hij onderhoudt. Dan ligt in Christus de volle zaligheid. In de drie enige God ligt de zaligheid. De Vader die verkoor. De Zoon die vergadert en de Heilige Geest die past toe. In God is alles. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Een mens is onverbeterlijk en de Heer is onveranderlijk. En wie het verstaat, die mag het weten. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Amen. Heere, wil u de toepasser zijn? Wil u dit woord met ons meedoen gaan naar huis? En hoef het ons eens niet meer los te laten. En wil u geven dat het ons op de knieën brengt, bedelend om die Christus. O Heere, in hem is een volheid van genade, ook voor genade. Wil u het toch schenken? Heere, wil u al onze zonden vergeven, ook van dit uur, van bidden en lezen en luisteren. Maar wil u zegenen wat van u was en wil u de eer dan ontvangen en wil u de zaligheid nog aan de zielen schenken en aan ons allen schenken. Heere, wil u vanavond ook uw knecht helpen, wil u hem alles geven wat hij nodig heeft, wil u uw lieve geest aan het woord verbinden. Opdat velen getrokken mochten worden. Heere, dan ziet het in alles op u. En het blijft ook op u wachten. We vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu samen nog zingen van Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wil mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaagd het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren, Psalm 16, vers 3. eindigen we nog met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.